mag u en jullie allemaal heel hartelijk welkom heten op dit bezinningsuur met het oog op de viering van het heilige avondmaal van komende zondag. Ik stel voor dat we beginnen met het zingen van Psalm 146, het derde en het vierde vers. Psalm 146, vers 3. Zalig hij die in het leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. En het vierde vers, het is de Heere, wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht. En die genadig uit de hoge ziet wie op zijn bijstand wacht. 3 en 4 van Psalm 146. Dat we samen een zegen vragen over ons samen zijn. U vergunt het ons, Heere, om vanavond, zo midden in de week, even bij elkaar te komen en ons weer te bezinnen op het heilig avondmaal dat, als u het geeft, komende zondag in ons midden zal worden gehouden. Het avondmaal betekent dat u ons nodigt. En dat u ons voeden wilt en versterken. Maar het betekent ook, Heere, dat wij in ootmoed tot u te hebben te komen. Het alles van u verwachtend. Niets van onszelf. Alles van u en van uw genade in uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. En zo wilt u ons dan in dat avondmaal nieuwe krachten geven. Dat we verder kunnen. Nieuwe krachten, geloof, hoop en liefde, weer aangevuurd en aangemoedigd om de reis door de woestijn van dit leven voort te zetten. En om dan ook weer het oog gericht te hebben op die toekomst, die heerlijk is, veel heerlijker dan wij ons nu al kunnen voorstellen. Heere, we bidden u of we vanavond een stil moment mogen hebben, dat wil zeggen, een moment waarop we even echt helemaal stil mogen komen. Even los mogen komen van de dingen die ons gewoon elke dag bezighouden. En dat we ons mogen richten op U. En dat we zo dan ook opnieuw een goed moment, een gezegend moment mogen hebben, dat ertoe bijdraagt om komende zondag ook een gezegende avondmaalsviering te mogen ontvangen. We weten ons diep afhankelijk, Heere, van de leiding van uw Heilige Geest. Wilt u zelf in ons midden zijn? En dat naar uw belofte. En dat alleen om Christus Jezus willen, uit genade. Amen. Vanavond lezen we met elkaar een paar versen uit 1 Koningen 19. En dat gaat over de vlucht van Elia. 1 Koningen 19, de allereerste 8 versen. De vlucht van Elia. Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan en hoe hij allen, te weten al de profeten, met het zwaard had gedood. Toen stuurde Izebel een bode naar Elia om te zeggen: de goden mogen zo en nog erger met mij doen als ik morgen om deze tijd uw leven niet zal maken als het leven van een van hen. Toen hij dat zag, stond hij op en vluchtte voor zijn leven. Hij kwam in Beerseba, dat aan Juda toebehoort, en liet zijn knecht daar achter. Hij zelf liep echter een dagreis de woestijn in, ging onder een bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. Hij zei: het is genoeg. Neem nu mijn leven, Heere, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Hij ging onder een bremstruik liggen, slapen, en zie, een engel raakte hem aan en zei tegen hem: sta op, eet. Hij keek op en zie, aan zijn hoofdeinde lag een koek op kolen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en ging vervolgens weer liggen. De engel van de Heere kwam voor de tweede maal, raakte hem aan en zei: sta op, eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn. Toen stond hij op, at en dronk en liep door de kracht van dat voedsel 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg van God, de Horeb, tot zover. Voordat we stilstaan bij dit gelezen schriftgedeelte, zingen we met elkaar Psalm 42, de versen 3 en 5. O mijn ziel, wat buigt gij u neder en waartoe zijt ge in mij ontrust? Voedt het oud vertrouwen weder. En het 5e vers: maar de Heere zal uitkomst geven. We staan vanavond een ogenblikje stil bij het 8e vers van 1 Koningen 19. En daar lezen we: toen stond hij, dat is Elia, op, at en dronk en liep door de kracht van dat voedsel 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg van God te Horeb. En als we dit gedeelte overdacht hebben, zingen we met elkaar de Psalm 63, het tweede en het derde vers. Want beter dan dit tijdelijke leven is uw goedertierenheid. Och werd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven en dan zou ik voor uw goddelijk oog, uw deugden, al mijn leven prijzen. Gemeente, een mens staat niet altijd op de bergtoppen van het geloof. Hij zit ook wel eens verzwakt ter neer onder een bremstruik in de woestijn. Als je dat gedeelte van vanavond leest, dan kom je daar wel achter. De profeet Elia. Hij heeft het zo meegemaakt, zowel letterlijk als geestelijk. Hoog op de toppen, maar ook heel laag onder de struik. Hoog op de toppen, dat was nog maar net geleden. Dat is wat in het vorige hoofdstuk beschreven staat. Op de Karmel. En dan mag hij 400 Baals profeten overwinnen. Ze kunnen niets. Hoe ze ook roepen, hoe ze Baal ook proberen gunstig te stemmen door zichzelf in hun lichaam te snijden. Ze kunnen niets. Eén gebed van Elia, vuur daalt van de hemel. En het hele altaar met stenen en al wordt verteerd. Het volk buigt en juicht. Het volk zegt: de Heere is God, Hij alleen. Zie je in gedachten Elia daar staan na die gebeurtenis. Niet alleen maar dat hij letterlijk op de Karmel staat, op de berg, maar dat hij ook geestelijk op dat moment op de toppen staat. De Heere heeft zijn macht getoond en ze weten allemaal weer wat het is om hem te erkennen. Maar hier in dat volgende hoofdstuk, hoofdstuk 19, komen we een hele andere Elia tegen. Onder de bremstruik. En het is niet alleen maar dat hij een beetje vermoeid is. Hij is levensmoe. Echt levensmoe. Hij zegt: het is genoeg, Heere. Neem mijn leven maar, ben niet beter dan mijn vader. Hij wil sterven. Dat gaat diep. Als een mens het niet meer ziet zitten. Zoals we dat vandaag de dag dan zeggen. Een hele andere Elia. Waar weinig geloofskracht in te ontdekken is. Ach, zeg maar gerust. Waar helemaal geen geloofskracht meer in te ontdekken valt. Angstig en verzwakt. Ja, meer kun je niet van hem zeggen. Hoe komt dit zo? Hij is bang. En als mensen bang zijn, ach, we weten er misschien wel van uit ons eigen leven. Hij is bang. Hij is bang voor de koningin. Hij is bang voor de koning. Hij is bang voor Izebel en voor Ahab. Izebel, die boos is, furieus is, want zij had die profeten, die Baals profeten, het land binnengehaald. Dat waren haar mannen. 400 zijn er gedood. Begrijpelijk dat ze furieus is. Dit neemt ze niet. En ze heeft zelfs een spreuk, een belofte gedaan, een gelofte gedaan. Morgen, om deze tijd, als ik uw leven niet zal hebben weggenomen en gemaakt als een van die Baals profeten, dan mogen de goden dat ook met mij doen. Ze heeft de vervloeking over Elia uitgesproken. Een duivelse vervloeking. Is Elia daar nou bang voor? Ja. Ja, maar Elia, je hebt toch op de Karmel gestaan en je hebt toch gezien hoe machtig de Heere is? Ja. Maar zo kan dat soms in het geestelijke leven heel dicht bij elkaar liggen. Vandaag op de top en morgen onder de struik. Vandaag zingen, Psalm 18. Ik kan met mijn God door sterke benden dringen. Ik kan met mijn God over muren springen. Maar de volgende dag, o God der legerscharen, keer toch weder en laat uw aangezicht over mij lichten. Dan is het donker in de ziel. Dan zijn dat tijden waarin ervaren wordt hoe zwak we zijn, hoe klein van krachten. Wat doet de Heere nou met zijn moedeloze knecht en kind? Het opmerkelijke in deze geschiedenis is dat de Heere zijn leven niet wegneemt. En waarom niet? Nou, dat ligt voor de hand. Dat moment dat bepaalt de Heere, niet hij. En er is nog een reden. Elia heeft nog een heel traject te gaan. Hij moet nog heel wat doen in de dienst van de Heere. De Heere heeft nog heel wat plannen met Elia. Dat weet hij zelf niet, maar zo is het wel. En daarom, de Heere neemt zijn leven niet weg op dat moment. Maar wat de Heere wel doet, dat is zijn moedeloze knecht ondersteunen. Nee, dat woord is niet goed gekozen. Want ondersteuning, dat is nog te zwak uitgedrukt. De Heere geeft versterking. Geeft nieuwe krachten, volledig nieuwe krachten. En wel zo dat hij in staat is om wonderlijke dingen te doen. Daar zal ik zo meteen nog wel wat meer van zeggen. God geeft nieuwe krachten. Hij versterkt zijn moedeloze kind en knecht. Hij stuurt een engel uit de hemel naar hem toe. En die engel die gaat hem aanspreken en een opdracht geven. De engel moet hem wakker maken. Zo moe is hij. Ach ja, als we verzwakt zijn, hebben we ook lichamelijk vaak niet zoveel kracht meer. En soms kan de slaap niet komen en soms vallen we zomaar van vermoeidheid in slaap. Hij slaapt onder de bremstruik. En de engel moet hem eerst gaan wakker maken. En dan gaat de engel tegen hem zeggen, u moet opstaan en u moet eten. Zie het voor je, de engel bij hem, de slapende Elia die wakker wordt. Hij kan het eigenlijk niet geloven. Wie is dat? Het zal toch niet een... Maar de gedaante van deze persoon zal meteen ook iets van het hemelse hebben uitgestraald. En je ziet dat hij er verder ook niet op ingaat. Hij accepteert deze persoon als een boodschapper van zijn God. Hij kijkt op. Aan het eind van de voeten ligt een koek. Op kolen gebakken. Wonderlijk, heeft hij niks van gemerkt. En er staat een kruik met water. Sta op, eet Elia. Hij staat op en hij drinkt. En dan staat er, vervolgens ging die weer liggen. Waarom versterking en dan toch weer gaan liggen? Dat kan toch niet? Versterking betekent toch nieuwe kracht? Dat betekent toch nieuwe energie? Zo vermoeid en zo uitgeteld is de profeet dat hij meteen weer in slaap valt. Hij ging vervolgens weer liggen. De engel van de Heere moet voor de tweede maal hem aanporren en aanroepen. En zegt, sta op man, de weg zou te zwaar voor u zijn. En toen stond hij op. En toen at en dronk hij weer opnieuw. En toen vervulden nieuwe krachten hem zo, dat hij in staat was om 40 dagen en 40 nachten door de woestijn te lopen, helemaal naar het zuiden, naar de Horeb, de berg van God. Wat een wonder, nieuwe krachten. 40 dagen, 40 nachten kon die door die broodkoek en dat water nu gaan lopen. Nou, die kracht zat natuurlijk niet in dat ene koekje en niet in dat beetje water. Het was God die kracht verleende aan dat voedsel. Het was God die door de middelen heen zijn knecht weer op de benen zette en hem weer verder deed gaan. 40 nachten, 40 dagen. Ik heb even zitten rekenen, maar dat is dan ongeveer 6 weken. Nou, dat is onvoorstelbaar, dat houdt geen mens vol. Nee, dat houdt geen mens vol. God geeft het aan zijn knecht. Wonderlijk. Wat moeten we met deze oude geschiedenis? Wat wij zien is dat de Heere versterking geeft en dat door middelen. Er zijn vaak mensen die denken van dat God zoveel krachten geeft. Nou, kan de Heere dat doen? Hij is almachtig. Maar u moet er maar van uitgaan, gemeente, dat in 99,9% van de gevallen de Heere altijd middelen gebruikt om krachten te geven. En we noemen dat genademiddelen. En de genademiddelen, zegt onze catechismus op een gegeven moment, dat zijn de verkondiging van het woord en het gebruik van de sacramenten. Nou, daar weet u hopelijk toch ook wel van uit uw leven, hoe of u door de verkondiging van de schriften weer nieuwe krachten kreeg. Maar ik hoop dat u ook mag weten van het andere. Dat u door het gebruik van het heilig avondmaal weer nieuwe krachten ontving, dat u weer verder kon. Dat u eigenlijk, toen u naar de tafel kwam, met de ziel onder uw arm kwam. Dat u het eigenlijk allemaal niet meer wist en niet meer aankon en niet meer had. Maar u ging geloofsgehoorzaam naar de tafel. En toen at en dronk u, weet u dat nog? En toen gaf de Heere door dat wonderlijke middel van brood en wijn nieuwe krachten. U kwam weer op de top van het vertrouwen. U kon weer verder. U had weer uitzicht. U had weer troost. U had weer rust en vrede in uw ziel. God gaf nieuwe krachten door dat eenvoudige middel van brood en van wijn heen. Zo werkt de Heer. En daarom mogen wij ook heel veel verwachting hebben van het avondmaal. Nee, niet van het avondmaal aan zich, maar van de God van het avondmaal, die het zo in zijn liefde heeft besloten, dat hij van deze genademiddelen gebruik maakt om Elias te bemoedigen. Of om Mefibosets te vertroosten. Om die mensen die kreupel zijn en die zeggen, nou, ik heb het helemaal niet en ik weet niet hoeveel ik er komen moet, om die toch te nodigen en te zeggen, ik ben er voor u. En ik heb alles volbracht, ook voor u. Versterking door de middelen heen. Zo wil de Heere ook vandaag werken. Zo mogen we het verwachten. Ook voor de komende zondag. Ik zou eigenlijk willen zeggen, verwacht het maar met een groot verlangen. Leg dat ook maar in uw gebed voor de Heere neer. Heere, mag ik nou komende zondag werkelijk nieuwe krachten ontvangen, verzadigd worden als met vet en met smeer. Mag ik het weer zien dat uw goedertierenheid beter is dan het leven. Mag ik weer, al is het maar voor even, weer op die top komen te staan van vertrouwen. Op die top waar het zo goed is, omdat we dan ook zo ver weg kunnen kijken. Dan kunnen we zelfs over dood en graf heen kijken naar dat nieuwe land, dat nieuwe Kanaan, waar de rust aan dat volk van de Heere gegeven wordt voor eeuwig en altoos. Sta op en eet, zei de engel tegen Elia. Kijk, dat is wel de weg waarin de Heere dat geeft, die versterking. Want laten we toch ook in alle eerlijkheid tegen elkaar zeggen dat wanneer dat ontbreekt, wanneer die geloofsgehoorzaamheid gaat ontbreken, misschien met alle goede bedoelingen van dien en ook vanwege een bepaald worsteling en strijd heel begrijpelijk. Maar als die geloofsgehoorzaamheid ontbreekt, zal de kracht van het avondmaal ons ook ontgaan. Want als de profeet nou onder de bremstruik was blijven liggen, als hij nou toen de engel hem aansprak had gezegd ga weg, of dat hij toen hij voor de tweede keer toegesproken werd zich gewoon had omgedraaid, want hij had eigenlijk al wat gehad, zou hij dan die 40 nachten en die 40 dagen op grond van dat voedsel hebben kunnen doorlopen tot aan de berg Horeb? Nee, natuurlijk niet. Juist in de weg van het gelovig gebruik maken van die middelen heeft hij die bijzondere krachten van de Heere ontvangen. De verantwoordelijkheid rust op onze schouders om in geloofsgehoorzaamheid te komen en te gaan. Dan moet je inderdaad wel veel overwinnen, zegt er iemand. Je hebt jezelf tegen. Maar dan zou ik eigenlijk vanavond toch ook weer terug willen kijken naar afgelopen zondag. Hoe kwam Mefiboset aan de tafel? Omdat hij genodigd werd. En weet je nog wat ik gezegd heb aan het begin, toen ik een paar regels heb voorgelezen uit dat oude catechisatieboekje van dominee J.H. Velema? Eerste keer en de 100ste keer dat we avondmaal vieren, we kunnen de vrijmoedigheid alleen ontlenen aan de nodiging van de Heere. Daar ligt het geheim. Heere, ik heb het niet. Ik kom veel te kort. Ik ben een Mefiboset. Ik ben kreupel aan mijn allebei de benen. Ja, zegt de Heere, dat klopt. Ik ben een dode hond, Heere. Het is waar. Maar Mefiboset, jij mag aan mijn tafel zitten. En dat is de reden waarom Mefiboset kwam. Dat is de reden waarom ook wij kunnen komen. En zo mogen we komen en gaan naar die tafel om het te ervaren. Door die eenvoudige middelen wil hij mij nieuwe krachten geven. Mijn geloof versterken. Mijn liefde weer opnieuw aanvuren. En de hoop in mijn hart verlevendigen. Laten we met verwachting en met geloofsgehoorzaamheid komende zondag aangaan, gemeente, aan de tafel van de koning. Amen. Thank you. laten wij samen danken en bidden. U bent het, Heere, die door genade middelen heen nieuwe krachten wilt schenken. We hebben dat vanavond gezien bij Elia de profeet. Gisteren stond hij op de berg, vol vertrouwen, vol geloofskracht. Vandaag ligt hij onder de bremstruik, levensmoe, geen enkele kracht meer. U heeft uw kind en knecht willen versterken. Niet onmiddellijk, maar juist middelijk. En Heere, wat ligt daarin ook niet een onderwijs voor ons? U wilt ons ook door genade middelen versterken. Dat geloof dat soms ook zo zwak kan zijn. Dat geloof waar zoveel aan ontbreekt. De liefde die dikwijls zo onder de maat is. En de hoop die dikwijls volledig onder het stof ligt. U wilt ze versterken, verlevendigen, nieuwe krachten geven, geestelijk, door brood en wijn, die eenvoudige middelen. Heren, we mogen het van u verwachten. We mogen met veel verwachting uitzien naar de komende zondag. Opziend naar u. Heren, geeft u ons de geloofsgehoorzaamheid die daarvoor nodig is. Wilt u wegnemen de belemmeringen die er soms kunnen zijn? Soms kunnen we zo op onszelf zien, dat we denken, ach, het is onmogelijk. Maar dat we dan ook maar weer mogen terugdenken aan de geschiedenis van vorige week. Dat u het bent, o grote Davids zoon, die Mefibosets uitnodigt aan uw tafel. Mefibosets die geen rechten hebben. En die zelfs niet eens op eigen benen kunnen staan. Maar ze worden wel genodigd. Ze worden hartelijk genodigd. Heren, wij bidden u of u ons komende zondag een rijk gezegende zondag wilt schenken. Met elkaar en persoonlijk. En we beseffen het, Heren, het is enkel uw genade. Het is enkel uw trouw, niets uit ons. Maar wilt u het doen? Op grond van uw liefde en barmhartigheid in hem. In wie alle leven ligt voor nu en voor eeuwig. De Heere Jezus Christus. Om zijnentwil alleen. Amen. Psalm 138, het vierde vers. Dat is de slotzang van dit bezinningsuur. Hij zal het voor mij voleinden. Psalm 138, vers 4. Thank you. Nog een hele goede week toegewenst, alvast een hele gezegende zondag en allemaal hartelijk wel thuis.